conference center at Temple Square in Salt Lake.
Vanuit het conferentiecentrum bij Salt Lake City is dit de 184ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen, met sprekers uit algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Broeders en zusters, wij heten u vanmiddag welkom in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 184ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satellietverbinding volgen. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor, gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Linda Margetts en Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Sweet is the Work. Het openingsgebed wordt uitgesproken door bisschop Dean M. Davies, tweede raadgever in de presiderende bisschop.
Jesus. Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde Hemelse Vader. Ons hart en onze ziel is geroerd door wat er gebeurd is in deze conferentie. En wij spreken onze grote dank uit voor de getuigenissen en het geloof. En we nodigen uw geest uit hier deze middag in deze laatste bijeenkomst. En mogen de sprekers en het publiek over de hele wereld verenigd worden in ons geloof. Zodat wij beter u kunnen dienen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir will now favor us with.
Het koor zingt nu I Stand All Amazed. Na de koorzang kunnen we luisteren naar president Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling William R. Walker van de 70. Vervolgens zal ouderling Elton Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen tot ons spreken.
times of war or uncertainty have a way of.
Door tijden van oorlog en onzekerheid wordt onze focus op wat echt van belang is vaak scherper. De Tweede Wereldoorlog was voor mij een periode van grote geestelijke onrust. Ik had mijn ouderlijk huis met slechts een vonkje getuigenis verlaten en had behoefte aan meer. Toen ik op het eiland Iwo, net ten noorden van Okinawa, Japan, gestationeerd was, worstelde ik met twijfel en onzekerheid. Ik wilde een persoonlijk getuigenis van het evangelie hebben. Ik wilde het weten.
During one sleepless night.
Tijdens een slaaploze nacht verliet ik mijn tent en ging naar een bunker die opgebouwd was uit brandstoftonnen met een inhoud van 200 liter gevuld met zand en op elkaar gezet als omheining. Er was geen dak op. Dus ik kroop erin en keek omhoog naar de sterrenhemel en knielde neer in gebed. Halverwege mijn gebed gebeurde het. Ik zou niet kunnen beschrijven wat er gebeurde, al zou ik het willen. Ik ben niet in staat het in woorden uit te drukken. Maar het is vandaag nog net zo duidelijk als in die nacht ruim 65 jaar geleden. Ik wist dat het een heel persoonlijke, heel individuele manifestatie was. Eindelijk wist ik het zelf. Ik wist het zeker, want het was mij gegeven. Na een tijdje kroop ik uit de bunker en liep of zweefde terug naar mijn bed. Ik bracht de rest van de nacht met een gevoel van vreugde en grote verwondering door. Ik had helemaal niet het idee dat ik zo bijzonder was en meende dat als mij zoiets kon overkomen, het iedereen kon overkomen. En dat geloof ik nog steeds. In de daaropvolgende jaren ben ik gaan begrijpen dat zo'n ervaring zowel een licht is wat je mag volgen als een last die je moet dragen. Ik wil u van de waarheden vertellen die het meest waardevol zijn. De dingen die ik heb geleerd en meegemaakt in bijna 90 levensjaren en meer dan 50 jaar als algemeen autoriteit. Veel van wat ik te weten ben gekomen valt in de categorie zaken die men niet kan onderwijzen, maar wel te weten kan komen. Zoals dat gaat met veel dingen van grote waarde, wordt kennis met eeuwige waarden alleen door gebed en overdenking verkregen. Als we die twee combineren met vasten en schriftstudie, nodigen we indrukken en openbaringen en de fluisteringen van de Heilige Geest uit. Dan ontvangen we aanwijzingen van omhoog en leren we regel op regel. De openbaringen beloven dat welk niveau van ontwikkeling wij in dit leven ook bereiken, het in de opstanding met ons zal herrijzen. En dat kennis en intelligentie door ijver en gehoorzaamheid worden verkregen. Eén eeuwige waarheid die ik heb ontdekt is dat God leeft. Hij is onze Vader. Wij zijn zijn kinderen. Wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Van alle titels die hij kon kiezen, koos hij om Vader genoemd te worden. De Heiland gebood, bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt. Zijn gebruik van de naam Vader is een les voor ons waardoor wij gaan begrijpen wat in dit leven het belangrijkste is. Ouderschap is een heilig voorrecht en afhankelijk van onze getrouwheid kan het een eeuwige zegen zijn. De uiteindelijke bedoeling van alle kerkelijke activiteit is dat een man en zijn vrouw en hun kinderen thuis gelukkig kunnen zijn. Wie niet trouwen of geen kinderen kunnen krijgen, worden niet buitengesloten van die eeuwige zegeningen die zij nastreven, maar die nu nog buiten hun bereik liggen. We weten niet altijd hoe en wanneer de zegeningen komen. Maar de belofte van eeuwig nakomelingschap zal geen enkel individu die heilige verbonden sluit en nakomt onthouden worden. Uw stille verlangen en verdrietige smeekbenen zullen het hart van de Vader en de Zoon raken. U zult de persoonlijke geruststelling ontvangen dat u een rijk leven zult hebben en dat geen enkele essentiële zegening aan u voorbij zal gaan. Als dienstknecht van de Heer en in het ambt waartoe ik ben geordend, geef ik hun die in zulke omstandigheden verkeren een belofte dat alles wat essentieel is voor uw heil en verhoging uw deel zal zijn. Armen die nu leeg zijn, zullen gevuld worden. En harten die nu lijden als gevolg van verloren dromen en een diep verlangen zullen genezen worden. Een andere waarheid die ik heb ontdekt is dat de Heilige Geest echt bestaat. Hij is het derde lid van de Godheid. Het is zijn zending om te getuigen van waarheid en gerechtigheid. Hij maakt zichzelf op allerlei manieren bekend, zoals door gevoelens van vrede en geruststelling. Hij kan ook troosten, leiden en corrigeren. Wij behouden het gezelschap van de Heilige Geest door een rechtschapen leven. De gave van de Heilige Geest wordt door een verordening van het evangelie verleend. Iemand met bevoegdheid legt zijn handen op het hoofd van een nieuw kerklid en zegt iets zoals: ontvang de Heilige Geest. Die verordening alleen verandert ons niet op een merkbare manier. Maar als we luisteren en de ingevingen opvolgen, zullen we de zegen van de Heilige Geest ontvangen. Iedere zoon en dochter van onze hemelse Vader kan te weten komen dat deze belofte van Moroni waar is. Door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen. Een hemelse waarheid die mij ten deel is gevallen, is mijn getuigenis van de Heer Jezus Christus. Bovenal schaagt de naam van de Heer, verankerd in openbaring, alles wat we doen. Het is de bevoegdheid waarmee we in de kerk handelen. Ieder gebed dat uitgesproken wordt, zelfs door kleine kinderen, eindigt in de naam van Jezus Christus. Elke zegen, elke verordening, elke ordening, elke officiële handeling wordt in de naam van Jezus Christus gedaan. Het is zijn kerk. En zij is naar hem vernoemd. De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. In het Boek van Mormon lezen we over die bijzondere gebeurtenis waarbij de Nefieten tot de Vader in de naam van de Heer baden. De Heer verscheen en vroeg: wat wilt gij dat ik u geven zal? En zij zeiden tot hem: Heer, wij zouden willen dat gij ons zegt met welke naam wij deze kerk moeten aanduiden. Want er is een woordenstrijd onder het volk aangaande deze zaak. En de Heer zeide tot hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, hoe komt het dat het volk hierover moord en reden twist? Hebben zij de schriften niet gelezen, waarin staat dat gij de naam van Christus, die mijn naam is, op u moet nemen? Want met die naam zult gij ten laatste dagen aangeduid worden. En wie mijn naam op zich neemt en tot het einde volhardt, die zal behouden worden. Daarom moet gij, wat gij ook zult doen, in mijn naam doen. Daarom moet gij de kerk met mijn naam aanduiden. En gij moet de Vader in mijn naam aanroepen, opdat hij de kerk om mijnentwil zal zegenen. Het is zijn naam, Jezus Christus. Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. In de kerk weten wij wie hij is. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is de enige geborene van de Vader. Hij is het die werd gedood en weer leeft. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Bedenkt, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen. Hij is het anker dat ons en ons gezin vasthoudt en beschermt in de levensstormen. Iedere zondag wordt overal op de wereld waar de gelovigen van allerlei nationaliteit en taal bijeenkomen, het avondmaal met dezelfde woorden gezegend. We nemen de naam van Christus op ons en zijn hem altijd indachtig. Dat is in onze gedachten gegrift. De profeet Nefi verklaarde: wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus. Wij profeteren over Christus en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. Ieder van ons moet een eigen persoonlijk getuigenis van de Heer Jezus Christus verkrijgen. Daarna geven we dat getuigenis aan onze familie en anderen. Laten we bij dit alles bedenken dat er een tegenstander is die het werk van de Heer persoonlijk tracht te ontwrichten. We moeten kiezen wie we volgen. Onze bescherming ligt eenvoudig in de individuele beslissing om de Heiland te volgen en te zorgen dat we getrouw aan zijn kant blijven staan. In het Nieuwe Testament schrijft Johannes dat er mensen waren die niet in staat waren om zich aan de Heiland toe te wijden. En dat van toen af velen van zijn discipelen terugkeerden en niet langer met hem medegingen. Jezus zeide dan tot de twaalfen: gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de Heilige Gods. Petrus had ontdekt wat ieder volgeling van de Heiland te weten kan komen. Om volledig toegewijd aan Jezus Christus te zijn, aanvaarden we hem als onze Verlosser en doe alles in ons vermogen om naar zijn leringen te leven. Na alle jaren waarin ik heb geleefd en onderwezen en gediend, na de miljoenen kilometers reizen over de hele wereld, na alles wat ik heb meegemaakt, is er één grote waarheid waarover ik wil spreken. Dat is mijn getuigenis van de Heiland Jezus Christus. Joseph Smith en Sidney Rigdon geven na een heilige ervaring het volgende. En nu, na de vele getuigenissen die van hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het laatste van alle, dat wij van hem geven. Dat hij leeft. Want wij zagen hem. Hun woorden zijn mijn woorden. Ik geloof en ik weet zeker dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Hij leeft. Hij is de enige geborene van de Vader. En door hem en in hem en uit hem worden en werden de werelden geschapen en bewoners daarvan zijn voor God gewonnen zonen en dochters. Ik getuig dat de Heiland leeft. Ik ken de Heer. Ik ben zijn getuige. Ik ken zijn grote offer en zijn eindeloze liefde voor alle kinderen van onze hemelse Vader. Als zijn bijzondere getuige spreek ik in alle nederigheid, maar met absolute zekerheid, in de naam van Jezus Christus. Amen.
I love church history.
Ik hou van onze kerkgeschiedenis. Zoals bij velen onder u wordt mijn geloof versterkt als ik meer over de opmerkelijke toewijding van onze voorouders te weten kom. die het evangelie aanvaarden en trouw aan het geloof waren. Een maand geleden vierden 12.000 jongeren van het tempeldistrict Gilbert in de Amerikaanse staat Arizona de voltooiing van hun tempel met een inspirerend optreden dat hun voornemen om een rechtschapen leven te leiden uitbeeldde. Het thema van hun optreden was: wees trouw aan het geloof. Net als die getrouwe jongeren uit Arizona hoort ieder lid van de kerk zich voor te nemen om trouw te zijn aan het geloof. In de lofzang Trouw aan het Geloof staat trouw aan het geloof dat onze ouders beleden. We zouden daaraan kunnen toevoegen trouw aan het geloof dat onze voorouders beleden. Ik heb me afgevraagd of al die enthousiaste jongeren uit Arizona hun eigen kerkgeschiedenis kenden. Wisten ze hoe hun familieleden de kerk hebben leren kennen? Het zou prachtig zijn als alle heiligen der laatste dagen het bekeringsverhaal van hun eigen voorouders kenden. Of u nu een afstammeling van de pioniers bent of niet, het Mormoonse erfgoed van het geloof en opoffering is uw erfgoed. Het is het edele erfgoed van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. Een van de mooiste verhalen uit de geschiedenis van de kerk speelde zich in 1840, amper 10 jaar na de vestiging van de kerk in Groot-Brittannië af, waar Wilfred Woodruff, een apostel van de Heer, het herstelde evangelie van Jezus Christus verkondigde. Wilfred Woodruff en enkele andere apostelen waren in Engeland vooral in Liverpool en Preston werkzaam en hadden aanzienlijk succes. Ouderling Woodruff, die later president van de kerk zou worden, bad God voortdurend om hem in dit geheel belangrijk werk te leiden. Door te bidden kreeg hij inspiratie om het evangelie elders te verkondigen. President Monson heeft ons geleerd dat we meteen gehoor aan hemelse ingevingen moeten geven en dat we niet uitstellen. Wilfred Woodruff talmde niet. De geest gaf hem duidelijk in om zuidwaarts te gaan en ouderling Woodruff vertrok haast onmiddellijk naar Herefordshire, een landgebied in het zuiden van Engeland. Daar kwam hij de welvarende boer John Benbow tegen, die hem met een opgewekt hart en in dankbaarheid ontving. Een groep van ruim 600 mensen, die zichzelf de United Brethren noemden, had om licht en waarheid gebeden. De Heer stuurde Wilfred Woodruff als antwoord op hun gebeden. De inspanningen van ouderling Woodruff wierpen meteen vruchten af en velen lieten zich dopen. Brigham Young en Willard Richards voegden zich bij hem in Herefordshire en samen hadden de drie apostelen veel succes. Binnen een paar maanden tijd stichtten ze 33 gemeenten voor de 541 leden die zich hadden laten dopen. Ze zetten hun opmerkelijke werk voort en uiteindelijk lieten bijna alle leden van de United Brethren zich dopen in de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. Mijn bedovergrootmoeder, Hannah Maria Harris, was een van de eersten die naar Wilfred Woodruff luisterde. Ze vertelde haar man, Robert Harris Jr., dat ze het woord van God gehoord had en van plan was zich te laten dopen. Robert was allesbehalve blij met die boodschap van zijn vrouw. Hij zei dat hij naar de eerstvolgende preek van de Mormoonse zendelingen zou vergezellen en de man terecht zou wijzen. Robert zat bijna helemaal vooraan, vastberaden om niet overgehaald te worden en de preek misschien zelfs wel te verstoren. Maar hij werd meteen geraakt door de geest, net zoals het met zijn vrouw gebeurd was. Hij wist dat de boodschap van de herstelling waar was en hij liet zich samen met zijn vrouw dopen. Hun verhaal van geloof en toewijding is vergelijkbaar met dat van duizenden anderen. Toen ze de boodschap van het evangelie hoorden, wisten ze dat het waar was. Het is zoals de schriften vermeld staat: mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Ze hadden de stem van de herder gehoord en wijden hun hele leven toe aan het evangelie en de leiding van de profeet van de Heer. Ze gaven gehoor aan de oproep om zich naar Zion te vergaderen, lieten hun thuis in Engeland achter, staken de Atlantische Oceaan over en voegden zich bij de heiligen in Nauvoo. Ze aanvaarden het evangelie met heel hun hart. Terwijl ze zich in hun nieuwe woonplaats probeerden te vestigen, hielpen ze met de bouw van een Nauvoo-tempel door hun arbeid te vertienden. Ze werkten elke tiende dag mee aan de bouw van de tempel. Ze waren overmand door verdriet toen ze het nieuws hoorden van de dood van hun geliefde profeet Joseph Smith en zijn broer Hiram. Maar ze lieten de moed niet zakken. Ze bleven trouw aan het geloof. Toen de heiligen vervolgd en uit Nauvoo verdreven werden, waren Robert en Mariah enorm blij dat ze vlak voor ze de Mississippi overstaken en naar het westen trokken, hun begiftiging in de tempel hadden ontvangen. Hoewel ze niet wisten wat de toekomst hun zou brengen, waren ze zeker van hun geloof en getuigenis. Op weg naar het westen ploegden ze met hun 6 kinderen in de staat Iowa door de modder. Aan de oever van de Missouri, op een plek die later Winter Quarters genoemd werd, bouwden ze een primitieve schuilplaats. Deze groep onverschrokken pioniers wachtte op apostolische leiding om te weten hoe en wanneer ze verder westwaarts moesten trekken. Maar de plannen werden gewijzigd toen Brigham Young, president van het Quorum der 12 Apostelen, de mannen opriep om zich als vrijwilliger aan te melden bij het Mormoons bataljon in het Amerikaanse leger. Robert Harris Jr. was een van de ruim 500 Mormoonse pioniers die gehoor gaven aan de oproep van Brigham Young. Hij nam dienst, ook al moest hij zijn zwangere vrouw en 6 kleine kinderen achterlaten. Waarom zouden hij en de andere mannen zoiets doen? Mijn bedovergrootvader heeft die vraag zelf beantwoord. Toen het bataljon nabij Santa Fe kort halt hield, schreef hij zijn vrouw het volgende, citaat: "Mijn geloof is sterker dan ooit tevoren. En ik geloof de dingen die Brigham Young ons verteld heeft, alsof de grote God ze mezelf verteld heeft." Einde citaat. Kortom, net als de andere mannen wist hij dat hij naar de profeet van God luisterde. Daarom deden ze het. Ze wisten dat ze door een profeet van God geleid werden. In diezelfde brief vertelde hij zijn vrouw en kinderen hoeveel hij van hen hield en dat hij voortdurend bad dat ze gezegend zouden worden. Hij schreef ook de volgende krachtige woorden. Citaat: "We mogen niet vergeten wat jij en ik in de tempel van de Heer gehoord en gezien hebben." Einde citaat. Deze heilige aanmaning en zijn voorgaande getuigenis dat we door een profeet van God geleid worden, zijn als schriftuurvormen geworden. Anderhalf jaar na zijn vertrek met het bataljon zag Robert Harris zijn geliefde Mariah weer terug. Ze bleven de rest van hun leven trouw en toegewijd aan het herstelde evangelie. Ze hadden 15 kinderen, van wie er 13 tot volwassen zijn opgegroeid. Mijn grootmoeder, Fanny Walker uit Raymond in het Canadese Alberta, was een van hun 136 kleinkinderen. Oma Walker was trots dat haar vader in het Mormoonse bataljon gediend had en wilde dat al haar kleinkinderen dat wisten. Nu ik zelf grootvader ben, begrijp ik waarom ze dat zo belangrijk vond. Ze wilde het hart van de kinderen tot hun vaderen terugvoeren. Ze wilde dat haar kleinkinderen hun rechtschapen erfgoed kenden, omdat ze wist dat het hen tot zegen zou zijn. Hoe meer we ons met onze rechtschapen voorouders verbonden voelen, hoe meer we wijze en rechtschapen keuzes maken. Dat is zo. We zullen rijkelijk gezegend worden als we weten hoe het geloof en de offers van onze voorouders hen tot de kerk van de Heer brachten. Toen Robert en Mariah Wilford Woodruff voor de eerste keer hoorden prediken en getuigen van de herstelling van het evangelie, wisten ze dat het evangelie waar was. Ze wisten ook dat ze ondanks alle beproevingen en tegenspoed gezegend zouden worden als ze trouw aan het geloof bleven. Het lijkt alsof ze de volgende woorden van onze hedendaagse profeet gehoord hadden. Geen offer is te groot om de zegeningen van de tempel te ontvangen. Op de zijkant van het Britse muntstuk van 2 pond is de volgende gravering aangebracht. We staan op de schouders van reuzen. Als ik denk aan onze geweldige voorouders, de pioniers, heb ik het gevoel dat we allemaal op de schouders van reuzen staan. Hoewel deze aansporing in de brief van Robert Harris stond, ben ik ervan overtuigd dat talloze voorouders dezelfde boodschap aan hun kinderen en kleinkinderen zouden sturen. We mogen niet vergeten wat we in de tempel ervaren hebben. En we mogen de beloften en zegeningen die ieder van ons in de tempel ontvangt niet vergeten. Bovendien mogen we niet vergeten dat we door een profeet van God geleid worden. Ik getuig dat we werkelijk door een profeet van God geleid worden. De Heer heeft zijn kerk in de laatste dagen door middel van de profeet Joseph Smith hersteld. En we mogen niet vergeten dat we van Joseph tot Brigham en elke president van de kerk tot aan onze huidige profeet Thomas S. Monson door een onontbroken keten van profeten van God geleid worden. Ik ken president Monson, ik eer hem en heb hem lief. Ik getuig dat hij in deze tijd de profeet van de Heer op aarde is. Ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen en wij allemaal het erfgoed zullen eren van onze rechtschapen voorouders. Die getrouwe Mormoonse pioniers die bereid waren om alles wat ze hadden te offeren voor de verdediging van hun God en hun geloof. Mogen we allen getrouw zijn aan het geloof dat onze ouders beleden. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
De gezinsavonden die mijn vrouw en ik elke maandagavond houden, hebben plotseling een groter aantal deelnemers gekregen. Mijn broer, zijn dochter, Barbara's broer, een nicht en haar man zijn in ons appartementengebouw komen wonen. Het is sinds mijn jeugd de eerste keer dat ik gezegend ben met de nabijheid van familie. Mijn ouderlijk gezin woonde toen vlakbij enkele familieleden van mijn moeder. Opa Sonny woonde één straat ten noorden van ons en tante Emma één straat ten zuiden van ons. En daar vlakbij woonde ook tante Josephine en net ten oosten van haar woonde oom Alma. In mijn jeugd gingen we dagelijks om met al die familieleden. We werkten en speelden samen en gingen bij elkaar op bezoek. We konden niet erg veel ondeugd uithalen zonder dat onze moeder ervan hoorde. Onze wereld is nu anders. De leden van de meeste families wonen verspreid. Zelfs als ze relatief dicht bij elkaar wonen, gebeurt het maar zelden dat ze naast elkaar wonen. Maar ik moet wel geloven dat mijn jeugd en mijn huidige situatie een beetje zijn zoals in de hemel, waar dierbare familieleden dicht bij elkaar wonen. Het herinnert mij voortdurend aan de eeuwige aard van de familieband. Toen ik opgroeide, had ik een bijzondere band met mijn opa. Als de oudste zoon in mijn familie schoof ik in de winter voor ons huishouden en dat van mijn opa en twee tantes sneeuw en zorgde ik in de zomer voor het gazon. Opa zat meestal voor het huis als ik het gras maaide. Als ik klaar was, ging ik bij hem zitten om een praatje te maken. Ik heb dierbare herinneringen aan die momenten. Op een dag vroeg ik mijn opa hoe ik kon weten of ik altijd het goede deed, daar het leven ons zoveel keuzes biedt. Zoals gebruikelijk voor mijn opa, gaf hij antwoord met een voorbeeld uit het boerenleven. Hij leerde me hoe je in een span paarden met elkaar leert samenwerken. Hij legde uit dat een span paarden altijd moet weten wie er de baas is. Eén manier om controle uit te oefenen en een paard te leiden is het een tuig en een bit aan te doen. Als een paard in het span ooit meent dat het niet hoeft te luisteren naar wat de menner wil, zal het span niet trekken of samenwerken om optimale trekkracht te leveren. Laten we nu eens kijken welke les mijn opa mij aan de hand van dit voorbeeld leerde. Wie is de menner van het span paarden? Volgens mijn opa is dat de Heer. Hij is degene met een doel en een plan. Hij is ook de trainer van het span paarden. En degene die ze gekozen heeft. En bovendien de trainer van elk individueel paard. De menner weet wat het beste is. En de enige manier voor een paard om te weten dat hij altijd het goede doet, is te gehoorzamen en te doen wat de menner wil. Wat vergeleek mijn opa met een tuig en bit? Ik geloofde toen, en dat geloof ik nog steeds, dat mijn opa mij iets leerde aan de hand van ingevingen van de Heilige Geest. Hij zag het tuig en bit als geestelijke zaken. Een gehoorzaam paard dat deel uitmaakt van een span goed afgerichte paarden, heeft slechts een zacht rukje van de menner nodig om precies te doen wat hij wil. Dat zachte rukje staat gelijk aan de stille, zachte stem waarmee de Heer tot ons spreekt. Uit respect voor onze keuzevrijheid is dat nooit een sterke, krachtige ruk. Mensen die de subtiele ingevingen van de geest negeren, zullen vaak pas leren, zoals de verloren zoon ondervond, door de natuurlijke gevolgen van ongehoorzaamheid en losbandigheid. Pas na het ondervinden van natuurlijke gevolgen verootmoedigde de verloren zoon zich dusdanig dat hij tot zichzelf kwam en de influisteringen van de geest om naar zijn vaders huis terug te keren hoorde. Dus de les die mijn opa mij leerde was om altijd bereid te zijn gehoor te geven aan het zachte rukje van de geest. Hij leerde me dat ik zo'n ingeving altijd zou krijgen als ik van de juiste koers af begon te wijken. En ik zou me nooit aan ernstige wandaden schuldig maken als ik mij en mijn beslissingen liet leiden door de geest. Zoals in Jacobus 3, vers 3 staat. Als wij paarden het bit in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Wij moeten goed letten op ons geestelijke bit. We moeten bereid zijn om na het minste rukje van de meester volledig van koers te veranderen. Om in het leven te slagen, moeten we onze geest en ons lichaam leren om samen te werken in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Als we gehoor geven aan de subtiele ingevingen van de Heilige Geest, kan dit geest en lichaam in doelgerichtheid verenigen en ons terugvoeren naar ons eeuwige thuis om bij onze Vader in de hemel te wonen. In het derde geloofsartikel leren we hoe belangrijk gehoorzaamheid is. Wij geloven dat dankzij de verzoening van Christus alle mensen door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie zalig kunnen worden. De gehoorzaamheid die mijn opa in zijn gelijkenis over een span paarden beschreef, vergt ook een bijzonder vertrouwen. Namelijk absoluut geloof in de menner van het span. De les die mijn opa me leerde, verwees daarmee ook naar het eerste beginsel van het evangelie. Geloof in Jezus Christus. De apostel Paulus heeft geleerd: het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Vervolgens gebruikte Paulus de voorbeelden van Abel, Henoch, Noach en Abraham om zijn lering over geloof kracht bij te zetten. Hij ging in op het verhaal van Abraham, want Abraham is de vader van de getrouwen. Aldus Paulus. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land. Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Wij weten dat door Isaac, de zoon van Abraham en Sara, een belofte van nageslacht aan Abraham is gegeven. Als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. En toen werd Abrahams geloof op de proef gesteld, op een manier die velen onder ons onvoorstelbaar zouden vinden. Ik heb vaak nagedacht over het verhaal van Abraham en Isaac. En ik geloof dat ik nog steeds niet helemaal de getrouwheid en gehoorzaamheid van Abraham kan bevatten. Misschien kan ik me hem indenken als hij op een ochtend getrouw inpakt om te vertrekken. Maar nam hij al die stappen naast zijn zoon Isaac op een reis van 3 dagen naar de voet van de berg Moria? Hoe droegen zij brandhout de berg op? Hoe bouwde hij een altaar? Hoe legde hij, voordat hij Isaac bond en hem op het altaar legde, uit dat hij het offer zou zijn? En hoe vond hij de kracht om het mes op te heffen voor het doden van zijn zoon? Abrahams geloof stelde hem in staat om Gods aanwijzingen precies op te volgen, tot aan dat wonderbaarlijke moment waarop een engel hem uit de hemel aanriep en Abraham vertelde dat hij deze onmogelijke toets had doorstaan. En toen herhaalde de engel van de Heer de beloften van het verbond van Abraham. Ik erken dat de moeilijkheden die gepaard gaan met geloof in Jezus Christus en met gehoorzaamheid voor sommigen zwaarder zijn dan voor anderen. Ik heb genoeg ervaring om te weten dat de persoonlijkheden van paarden heel erg kunnen verschillen en dat ze daarom makkelijker of moeilijker te trainen kunnen zijn. En dat de verscheidenheid onder mensen nog veel groter is. Ieder van ons is een zoon of dochter van God. En wij hebben een uniek voorsterfelijk en sterfelijk verhaal. Daarom zijn er erg weinig pasklare oplossingen voor iedereen. En dus erken ik dat we ons leven doorbrengen met vallen en opstaan en belangrijker nog dat het tweede beginsel van het evangelie van Jezus Christus, namelijk bekering, voortdurend nodig is. Het is ook waar dat het leven in de tijd van mijn opa eenvoudiger was, met name wat betreft de keuzes tussen goed en kwaad. Hoewel enkele uiterst intelligente mensen met groot inzicht misschien geloven dat onze ingewikkelde tijd nog ingewikkelder oplossingen vereist, ben ik er helemaal niet van overtuigd dat zij gelijk hebben. Integendeel, ik vind dat het huidige ingewikkelde leven meer eenvoud vergt. Net als het antwoord dat mijn opa gaf op mijn oprechte vraag hoe ik het verschil tussen goed en kwaad kon onderkennen. Ik weet dat ik vandaag een eenvoudige formule voorstel. Die werkt misschien niet voor iedereen, maar ik kan getuigen dat hij voor mij prima werkt. Ik beveel hem u aan en daag u zelfs uit om mijn woorden te beproeven. En als u dat doet, beloof ik dat dit tot duidelijkheid zal leiden in de keuzes die u doet wanneer u gebombardeerd wordt met een veelheid aan keuzes, maar met eenvoudige antwoorden op vragen die de geleerden verwarren en hen die menen dat zij wijs zijn. Maar al te vaak menen we dat gehoorzaamheid een passieve, gedachteloos volgen van de bevelen of orders van een hoger gezag inhoudt. Maar gehoorzaamheid in zijn beste vorm is eigenlijk een uiting van ons geloof in de wijsheid en macht van het hoogste gezag, namelijk God. Toen Abraham blijk gaf van onwankelbare getrouwheid en gehoorzaamheid aan God, zelfs toen hij geboden werd zijn zoon te offeren, redde God hem. En als wij door gehoorzaamheid blijk geven van onze getrouwheid, zal God ons uiteindelijk redden. Zij die alleen op zichzelf vertrouwen en uitsluitend afgaan op hun eigen verlangens en neigingen, zijn zo beperkt in hun mogelijkheden vergeleken met hen die God volgen en gebruik maken van zijn inzicht, macht en gaven. Iemand heeft eens gezegd, iemand die helemaal in zichzelf opgaat, stelt een heel klein pakketje samen. Grote, proactieve gehoorzaamheid is helemaal niet zwak of passief. Het is het middel waardoor wij verklaren in God te geloven en in aanmerking komen voor de hemelse machten. Gehoorzaamheid is een keuze. Het is een keuze tussen onze eigen beperkte kennis en macht en Gods oneindige wijsheid en almacht. Volgens de les die mijn opa mij leerde, is het een keus om het geestelijke bid in onze mond te voelen en de aanwijzingen van de menner te volgen. Mogen wij door onze getrouwheid en door ontvangst van de verordeningen van het herstelde evangelie erfgenaam worden van het verbond en het nageslacht van Abraham. Ik beloof u dat de zegeningen van het eeuwige leven allen ter beschikking staan die getrouw en gehoorzaam zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu staande. Hark all ye nations. Luister, o volkeren, lofzang 173. Vervolgens kunnen we luisteren naar de ouderlingen Lawrence E. Corbridge, Michael John U. Tay en Marcos A. I. Dukaitis van de 70. Zij worden gevolgd door ouderling T. D. Todd Christofferson van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 184th annual...
Dit is de 184ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
A young boy reads the Bible.
Een jonge man leest in de Bijbel en zijn oog valt op een bijzondere schrifttekst. Dat moment zal de wereld veranderen. Hij wil graag weten welke kerk hem de weg naar waarheid en hel wijst. Hij heeft bijna alles geprobeerd en wendt zich nu tot de Bijbel, waarin hij het volgende leest. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Hij blijft erover nadenken. Het eerste straaltje licht doorbreekt het duister. Is dit het antwoord? De weg uit verwarring en duisternis? Is het echt zo eenvoudig? Tot God bidden en hij zal antwoorden? Hij komt tot de slotsom dat hij tot God moet bidden of in het duister en in verwarring moet blijven. Maar toch zoekt hij niet snel een rustig plekje op om daar een schietgebedje af te ratelen. Hoe graag hij dat ook zou willen doen. Hij is slechts 14. En hoewel hij nieuwsgierig is, is hij niet ongeduldig. Dit zou niet zomaar een gebedje zijn. Hij overweegt waar en wanneer hij het wil proberen. Hij bereidt zich voor om met God te spreken. En dan breekt de dag aan. Het is de ochtend van een mooie, heldere dag. Vroeg in het voorjaar van 1820. Hij begeeft zich alleen in de stilte van het nabije bos, tussen de bomen die boven hem uitsteken. Hij bereikt de plek die hij uitgekozen heeft. Hij knielt en spreekt de verlangens van zijn hart uit. In zijn beschrijving van wat er toen gebeurde staat: ik zag, recht boven mijn hoofd, een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel. Toen het licht op mij rustte, zag ik twee personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Eén van hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Jozef, dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem. Slechts 24 jaar later sterven Joseph Smith en zijn broer Hiram door wat er hier was begonnen. Toen Joseph 17 was, vertelde een engel hem dat zijn naam onder alle naties, zowel ten goede als ten kwade, bekend zou zijn. Deze opmerkelijke profetie wordt vandaag de dag nog steeds vervuld, doordat de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen zich over de hele wereld uitbreidt. Tegenstand, kritiek en vijandschap vergezellen de waarheid. Telkens als de waarheid over het doel en het lot van de mens geopenbaard wordt, verschijnt er een kracht die tegenstand biedt. Van Adam en Eva in het Hof van Eden tot aan de bediening van Christus en ook in onze tijd probeert men de mens steeds te bedriegen en te doen ontsporen en het levensplan te bestrijden en te verijdelen. Kijk naar degene die het meest onrecht werd aangedaan. Degene die bestreden, betwist, verworpen, geslagen, verlaten en gekruisigd werd. Degene die onder alles is afgedaald. En daar vinden we de waarheid. De Zoon van God, de Heiland van de mensheid. Waarom liet ze hem niet met rust? Waarom? Omdat hij de waarheid is. En de waarheid zal altijd tegenstand ondervinden. En kijk dan naar degene die een Tweede Testament aangaande Jezus Christus en andere schriften voortbracht. Kijk naar degene die een werktuig was waarmee de volheid van het evangelie en de kerk van Jezus Christus op aarde hersteld werden. Kijk naar hem. Dan zult u zien dat hij ook tegenstand ondervond. Waarom lieten ze hem niet met rust? Waarom? Omdat hij in de waarheid onderwees. En de waarheid zal altijd tegenstand ondervinden. De uitstorting van openbaring, de vele openbaringen aan Joseph Smith bevestigde dat hij een profeet van God was. Laten we eens kijken naar enkele van die openbaringen. Naar het licht en de waarheid die tot hem geopenbaard werden en in tegenstelling staan tot de veel voorkomende overtuigingen van zijn tijd en de onze. God is een individueel, verheven persoon. Een eeuwige Vader. Hij is onze Vader. God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest zijn afzonderlijke personen. U bent meer dan een mens. U bent een kind van God, de eeuwige Vader, en kunt zoals Hij worden, als u in zijn Zoon gelooft, u bekeert, verordeningen ontvangt, de Heilige Geest ontvangt en tot het einde toe volhardt. De kerk van Jezus Christus is heden ten dagen eigenlijk dezelfde kerk als diegene die hij tijdens zijn aardse bediening oprichtte met profeten, apostelen, Melchizedeks en Levitisch priesterschap, ouderlingen, hoge priesters, diakenen, leraren, bisschoppen en zeventigers, zoals in de Bijbel geschreven staat. Het gezag van het priesterschap was na de dood van de heiland en zijn apostelen op aarde verdwenen en is in onze tijd hersteld. Openbaringen zijn niet opgehouden en de hemelen zijn niet gesloten. God spreekt in deze tijd tot profeten en ook tot u en mij. Na dit leven is er meer dan alleen de hemel en de hel. Er zijn graden van heerlijkheid en wat we in dit leven doen is erg belangrijk. Geloof niet passief in Christus, maar vertrouw op Hem bij iedere gedachte. Doe alles wat u doet in de naam van de Zoon. Wees Hem altijd indachtig en onderhoud zijn geboden, opdat u zijn geest altijd bij zich mocht hebben. De miljarden mensen die zonder kennis van het evangelie en de heilsverordeningen leven en sterven, zijn niet verloren. Door de verzoening van Christus kan de gehele mensheid worden gered door de gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie, die voor zowel de levenden als de doden verricht worden. Uw leven is niet begonnen bij uw geboorte. U woonde daarvoor bij God als zijn zoon of dochter en bereidde u voor op dit aardse leven. Het huwelijk en het gezin zijn geen menselijke verbonden die standhouden tot de dood ons scheidt. Ze behoren eeuwig te zijn door de verbonden die we met God sluiten. Het gezin is het patroon van de hemel. En dat is maar een klein deel van de uitstorting van openbaring aan Joseph Smith. Waar komen ze vandaan? Deze openbaringen die licht brengen in het duisternis. Opheldering in twijfel en die miljoenen mensen geïnspireerd en beter gemaakt hebben. Wat is aannemelijker? Dat hij alles zelf bedacht of dat hij hemelse hulp kreeg? Klinken de schriften die hij voortbracht als menselijke leer of als het woord van God? Er is geen oneenigheid over wat Joseph Smith verwezenlijk heeft. Alleen over hoe en waarom hij het heeft gedaan. En veel mogelijkheden zijn er niet. Hij was een huichelaar of een profeet. Hij heeft het alleen gedaan of met hemelse hulp. Kijk naar de bewijzen. Niet alleen maar een klein stukje, maar het hele plaatje. Maar doe vooral wat Joseph deed. En bid tot God, die aan allen geeft. Eenvoudig weg en zonder verwijt, en het zal u gegeven worden. Zo komt u niet alleen te weten of het Boek van Mormon waar is en Jozef Smith een profeet was, maar ook de waarheid van alle dingen. Ik getuig dat Jozef Smith een profeet van God was, zoals Thomas S. Monson dat in deze tijd is. Door middel van Joseph Smith zijn de sleutels van het Koninkrijk Gods opnieuw toevertrouwd aan het mensdom op aarde. En het evangelie zal voortrollen zoals de steen die uit de berg is losgehakt, zonder toedoen van mensenhanden, totdat hij de gehele aarde heeft vervuld. God is onze eeuwige Vader en Jezus is de Christus. We aanbidden hen. Niets kan tippen aan hun scheppingen. Het heilsplan en het zoensoffer van het Lam Gods. In deze bediening vervullen we het plan van de Vader en plukken we de vruchten van de verzoening door de wetten en verordeningen van het evangelie, dat door middel van Jozef Smit hersteld werd, te gehoorzamen. Ik getuig van hen, van God, de eeuwige Vader, en van Jezus Christus, de Heiland van de wereld. En dat doe ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Shortly following after
Kort na de Algemene Oktoberconferentie in 2007 lichtte een van de andere algemene autoriteiten me in dat het ongeveer 7 jaar zou duren voor ik deze aangrijpende ervaring nog eens zou doormaken. Ik was opgelucht en vertelde hem dat ik ze als 7 jaren van overvloed zou beschouwen. En hier sta ik dan. Mijn 7 jaren van overvloed zijn voorbij. In januari kregen mijn vrouw Grace en ik de opdracht om de leden in de Filipijnen die een krachtige aardbeving en supertyfoon meegemaakt hadden te bezoeken. We verheugden ons over deze opdracht omdat ze onze gebeden beantwoord had en een bewijs was van de goedheid en barmhartigheid van een liefhebbende hemelse vader. Ze stond ons toe om hun persoonlijk onze liefde en bezorgdheid te betuigen, wat we erg graag wilden doen. De meeste leden die we ontmoeten wonen nog steeds in een tijdelijk onderkomen, zoals tenten, opvangcentra en kerkgebouwen. De verblijven die we bezochten hadden maar een gedeeltelijk of zelfs geen dak. Deze mensen hadden al weinig en ook dat was nu weg. Er lag overal modder en puin. Maar ze waren erg dankbaar voor de beperkte hulp die ze ontvingen. En hoewel ze in erg moeilijke omstandigheden leefden, waren ze blij en opgewekt. Toen we vroegen hoe het met ze ging, antwoordde iedereen overtuigend: het gaat goed. Hun geloof in Jezus Christus gaf hen duidelijk de hoop dat alles uiteindelijk wel in orde zou komen. Huis na huis, tent na tent, werden mijn vrouw en ik door deze getrouwe heiligen onderwezen. In tijden van rampspoed of ellende laat de Heer ons opnieuw over onze prioriteiten nadenken. Opeens hebben onze materiële bezittingen, waar we zo hard voor moesten werken, geen waarde meer. Onze familieleden en onze band met anderen zijn de enige zaken die echt tellen. Een lieve zuster zei het volgende. Ik citeer. Toen het water was weggeëbd en we konden opruimen, keek ik naar mijn woning en dacht: tjonge, wat heb ik in de afgelopen jaren veel rommel verzameld. Einde citaat. Ik vermoed dat deze zuster nu een beter perspectief heeft en in de toekomst bedachtzamer zal bepalen wat echt belangrijk is en wat ze kan missen. We hebben de afgelopen jaren met veel leden samengewerkt en tot ons genoegen een overvloed aan geestelijke kracht in hen gezien. We hebben onder deze getrouwe leden ook zowel een overvloed als een tekort aan materiële bezittingen gezien. De meeste van ons moeten noodgedwongen geld verdienen en wereldse zaken kopen om ons gezin te onderhouden. Daar gaat heel wat van onze tijd en energie in zitten. Het aanbod van de wereld is onmetelijk. Het is dus van essentieel belang om te leren bepalen wanneer we genoeg hebben. Als we niet opletten, gaan we het stoffelijke meer nastreven dan het geestelijke. Helaas is er blijkbaar een sterke tendens om steeds meer te vergaren en de nieuwste dingen te verkrijgen. Die tendens is sterk en we willen de meest geavanceerde technologie bezitten. Hoe kunnen we die verleiding weerstaan? Jacob heeft ons de volgende raad gegeven. Welnu, besteed geen geld aan wat geen waarde heeft, noch uw arbeid aan wat niet bevredigen kan. Luistert aandachtig naar mij en denkt aan de woorden die ik heb gesproken. En komt tot de heilige Israëls en vergast u aan hetgeen niet vergaat, noch kan bederven. En laat uw ziel zich verlustigen in het vette. Ik hoop dat niemand van ons geld uitgeeft aan wat geen waarde heeft of werkt voor wat niet bevredigt. De Heiland heeft zowel de Joden als de Nefieten het volgende geleerd. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt uw schatten in de hemel, waar mot nog roest ze bederven en waar dieven inbreken nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Bij een andere gelegenheid vertelde de heiland deze gelijkenis. Het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide, wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, en deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. President Dieter F. Uchtdorf heeft onlangs deze raad gegeven. Ik citeer. Onze hemelse Vader ziet onze mogelijkheden. Hij weet dingen over ons die we zelf niet weten. Hij wekt ons op om in ons leven aan het doel van onze schepping te beantwoorden, een goed leven te leiden en in zijn tegenwoordigheid terug te keren. Waarom besteden we dan zoveel tijd en energie aan zaken die vergankelijk, onbeduidend en oppervlakkig zijn? Weigeren wij in te zien hoe dwaas de jacht naar triviale en tijdelijke zaken is? Einde citaat. We weten allemaal dat hoogmoed, materiële rijkdom, macht en de eer van mensen op onze lijst met aardse schatten staan. Ik wil er verder geen tijd en aandacht meer aan besteden en wil het nu hebben over wat onze schatten in de hemel zullen zijn. Wat zijn enkele voorbeelden van schatten in de hemel die we kunnen verzamelen? We doen er om te beginnen goed aan om de christelijke eigenschappen, geloof, hoop, nederigheid en naastenliefde te ontwikkelen. We hebben meermaals de raad gekregen om de natuurlijke mens af te leggen en als een kind te worden. De heiland spoort ons aan om ernaar te streven volmaakt te zijn zoals hij en onze hemelse Vader zijn. Ten tweede, we moeten meer tijd en energie aan het versterken van onze familiebanden besteden. Het gezin is tenslotte door God ingesteld. Het is de belangrijkste eenheid in dit leven en in de eeuwigheid. Ten derde, anderen dienen kenmerkt een ware volgeling van Christus. Hij heeft gezegd, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Ten vierde, als we de leer van Christus begrijpen en ons getuigenis versterken, zullen we echte vreugde en voldoening ervaren. We moeten de woorden van Christus in de schriften en de woorden van de hedendaagse profeten voortdurend bestuderen. Want zie, de woorden van Christus zullen u alle dingen zeggen die gij behoort te doen. Ik wil graag besluiten met het verhaal van een 73-jarige vrouw die we in de Filipijnen ontmoeten. Toen de aardbeving op het eiland Bohol toesloeg, stortte het huis in waar ze met wijlen haar man zo hard aan gewerkt had. Haar dochter en kleinzoon kwamen daarbij om het leven. Ze was nu helemaal alleen en moest werken om in haar onderhoud te voorzien. Ze begon met de hand de was te doen voor andere mensen en moet dagelijks meermalen een flinke heuvel beklimmen om water te halen. Toen we haar bezochten, woonde ze nog steeds in een tent. Dit zijn haar woorden. Ik citeer. Broeder, ik aanvaard alles waarmee de Heer me beproeft. Ik koester geen wrok. Ik koester mijn tempelaanbeveling en bewaar die onder mijn kussen. Weet alstublieft dat ik van mijn schamele inkomen dat ik verdien met het doen van de was een volledige tiende betaal. Wat er ook gebeurt, ik zal altijd tiende betalen. Einde citaat. Ik getuig dat onze prioriteiten, neigingen, verlangens en begeertes rechtstreekse invloed op onze tweede staat hebben. Laat ons steeds de woorden van de heiland in gedachten houden. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik bid dat wij het hart op de juiste plaats mogen hebben, in de naam van Jezus Christus. Amen.
The other day, my 10-year-old son was studying about the human brain on the internet.
Mijn 10-jarige zoontje zocht onlangs informatie op het internet over hersenen. Hij wil later chirurg worden. Het is duidelijk dat hij veel slimmer is dan ik. Wij gebruiken het internet graag. Thuis houden we contact met familieleden en vrienden via onder andere de sociale media en e-mail. Onze kinderen gebruiken het internet om hun huiswerk te maken. Welke vraag we ook hebben, als we iets willen weten, zoeken we het online op. In luttele seconden vinden we heel wat antwoorden. Dat is fantastisch. Het internet geeft ons veel gelegenheid om onze kennis te verruimen. Maar Satan wil dat we ons ellendig voelen. En hij misbruikt het internet. Hij gebruikt dit geweldig hulpmiddel om twijfel en angst te zaaien. En geloof en hoop af te breken. Omdat het internet ons zoveel aanbiedt, moeten we oppassen met wat we bekijken. Satan kan ons bezighouden, afleiden en besmetten als we de informatie doorzoeken die in vele gevallen je reinste rotzooi is. We horen niet in rotzooi rond te dwalen. Luister naar de volgende raad uit de schriften. De geest van Christus wordt aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kunnen onderscheiden. Welnu, ik toon u de wijze van oordelen. Want alles wat uitnodigt om goed te doen en overreedt om in Christus te geloven, wordt door de macht en gave van Christus uitgezonden. Daarom kunt gij weten dat het van God is. We zitten eigenlijk met hetzelfde probleem dat de profeet Joseph Smith op jonge leeftijd had. We schieten ook vaak in wijsheid tekort. Het zoeken naar waarheid wordt in het koninkrijk van God gewaardeerd, aangemoedigd en nooit onderdrukt of gevreesd. De Heer heeft de leden zelfs sterk aangeraden om wijsheid te vergaren. Hij heeft gezegd: zoekt ijverig. Ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken. Zoek kennis. Ja, door studie en ook door geloof. Maar hoe kunnen we waarheid herkennen in een wereld die alles wat met God te maken heeft steeds openlijker aanvalt? In de schriften lezen we hoe we dat kunnen doen. Ten eerste, we herkennen de waarheid aan haar vruchten. De Heer heeft in de bergrede gezegd: zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. Maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. De profeet Mormon heeft datzelfde beginsel als volgt onderwezen: aan hun werken zult gij hen kennen. Want indien hun werken goed zijn, zijn zij eveneens goed. Wij nodigen iedereen uit om de vruchten en werken van deze kerk te onderzoeken. Wie in de waarheid geïnteresseerd zijn, zullen zien dat deze kerk en haar leden een verschil maken in hun gemeenschap. Ze merken ook dat degenen die haar leerstellingen toepassen, vooruitgang maken. Wie deze vruchten onderzoeken, ontdekken dat de vruchten van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen heerlijk en begerenswaardig zijn. Ten tweede, we kunnen de waarheid vinden door zelf met het woord te experimenteren. De profeet Alma heeft gezegd: nu zullen wij het woord vergelijken met een zaadje. Indien gij plaats inruimt, zodat er een zaadje in uw hart kan worden gezaaid, zie, indien het een deugdelijk zaadje is, dan zal het, indien gij het niet uitwerpt door uw ongeloof, in uw boezem gaan zwellen. En zult gij bij uzelf beginnen te zeggen: het moet wel een goed zaadje zijn, want het begint mijn ziel te verruimen. Ja, het begint mijn verstand te verlichten. Ja, het begint heerlijk voor mij te zijn. En nu, zal dat uw geloof niet versterken? Ja, het zal uw geloof versterken. Want ieder zaadje brengt voort naar zijn eigen aard. Wat een prachtige uitnodiging van een profeet van de Heer. We kunnen dit vergelijken met een wetenschappelijk experiment. Hij vraagt ons om het woord te toetsen. We krijgen de variabelen en hij vertelt ons wat het resultaat van het experiment is als we de instructies volgen. De schriften leren ons dus dat we de waarheid kunnen herkennen aan haar vruchten, of door er zelf mee te experimenteren, het woord een plaats in ons hart te geven en het zoals een zaadje te verzorgen. Maar er is nog een derde manier om waarheid te herkennen, namelijk door persoonlijke openbaring. In afdeling 8 van Leren Verbonden staat dat openbaring kennis is. Kennis van alle dingen die we in geloof vragen, met een oprecht hart in de overtuiging dat we zullen ontvangen. En de Heer vertelt ons hoe we openbaringen ontvangen. Hij zegt, ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. Hij leert ons dus dat we openbaring krijgen als we in geloof vragen, met een oprecht hart en in de overtuiging dat we zullen ontvangen. Let op dat de Heer heeft heel duidelijk gewaarschuwd. Bedenk dat u zonder geloof niets kunt doen. Vraag daarom in geloof. Geloof vraagt werken. Werk zoals iets in uw gedachten uitvorsen en dan de Heer in gebed vragen of het juist is. De Heer heeft gezegd, indien het juist is, zal ik uw boezem in u doen branden. Bij gevolg zult u voelen dat het juist is. Maar indien het niet juist is, zult u zulke gevoelens niet hebben, maar zult u een verdoving van gedachten hebben die u hetgeen verkeerd is zal doen vergeten. Geloof zonder werken is dood. Vraag dus in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Een vriend van mij, die geen lid van de kerk is, vertelde me dat hij niet geestelijk ingesteld is. Hij wil de schriften niet bestuderen of bidden, omdat hij zegt dat hij het woord van God niet begrijpt en niet weet of God wel bestaat. Die houding verklaart waarom hij niet geestelijk ingesteld is en veroorzaakt het tegenovergestelde van openbaring. Alma heeft het als volgt uitgelegd. En daarom ontvangt hij, die zijn hart verstokt, een kleiner deel van het woord. Maar Alma voegt daaraan toe, hij die zijn hart niet verstokt, hem wordt een groter deel van het woord geschonken, totdat het hem wordt gegeven de verborgenheden Gods te kennen, tot hij die ten volle kent. Het voorbeeld van Alma en de zonen van Mosia toont ons dat geloof hand in hand gaat met werken. In het boek van Mormon staat, zij hadden de schriften zorgvuldig onderzocht om het woord Gods te leren kennen. Maar dat was niet alles. Zij hadden zich overgegeven aan veel gebed en aan vasten. Daarom hadden zij de geest van profetie en de geest van openbaring. Met een oprecht hart vragen is in dit proces even belangrijk. Als we oprecht zoeken naar waarheid, doen we al het mogelijke om die te vinden. Waaronder in de schriften lezen, naar de kerk gaan en de geboden van God zo goed mogelijk onderhouden. Dat houdt ook in dat we bereid zijn om Gods wil uit te voeren als we die ontdekken. Toen Joseph Smith wijsheid zocht, illustreerde zijn handelingen wat een oprecht hart inhoudt. Hij zei dat hij wilde weten welke van alle sekten gelijk had, zodat hij zou weten bij welke hij zich moest aansluiten. Zelfs voor hij bad, was hij bereid om aan het antwoord dat hij zou ontvangen gehoor te geven. We moeten in geloof vragen en met een oprecht hart, maar dat is niet voldoende. We moeten ook geloven dat we openbaring zullen ontvangen. We moeten op de Heer vertrouwen en op zijn beloftes hopen. Onthoud dit citaat uit de schriften. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Wat een prachtige belofte. Ik nodig iedereen uit om met een van deze methodes, maar vooral via persoonlijke openbaring van God, door de geest naar waarheid te zoeken. God openbaart waarheid aan wie er naar zoekt zoals de schriften ons leren. Het vergt meer inspanning dan iets op het internet opzoeken, maar het is het waard. Ik getuig u dat dit de ware kerk van Jezus Christus is. Ik heb haar vruchten in de samenleving gezien en in het leven van duizenden mensen, onder wie ook mijn familieleden. Dus weet ik dat ze waar is. Ook ik heb het woord vele jaren zelf uitgeprobeerd en heb de invloed ervan gevoeld. Dus weet ik dat het waar is. Maar ik heb de waarheid ervan vooral zelf door openbaring via de macht van de Heilige Geest geleerd. Dus weet ik dat het waar is. Ik nodig u uit om hetzelfde te doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples as Jesus suffered and died.
Toen Jezus aan het kruis leed en stierf en zijn levenloze lichaam in het graf werd gelegd, overviel zijn discipelen een verpletterend gevoel van verslagenheid en wanhoop. Hoewel de heiland herhaaldelijk over zijn dood en de daaropvolgende reizenis had gesproken, hadden ze het niet begrepen. Maar de duistere middag van zijn kruisiging werd al gauw gevolgd door de vreugdevolle morgen van zijn opstanding. Die vreugde kwam echter pas toen de discipelen ooggetuigen van de opstanding werden. Want zelfs de verklaring van de engelen dat hij was opgestaan, was aanvankelijk onbevattelijk. Dit was nog volkomen ongeëvenaard. Maria Magdalena en enkele andere getrouwe vrouwen kwamen op die zondagmorgen al vroeg naar de graftombe van de heiland. Ze brachten specerijen en mirre mee om de zalving af te maken, waaraan begonnen was toen het lichaam van de Heer haastig voor de naderende Sabbatdag in het graf was gelegd. Op deze ochtend, aller ochtenden, werden ze begroet door een open graf. De deksteen was weggerold en door twee engelen die zeiden: "Wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt." Herinnert u hoe hij, toen hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend dat de Zoon des Mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen opstaan? Komt, ziet de plaats waar hij gelegen heeft en gaat terstond op weg en zegt mijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. Maria Magdalena keek in het graf zoals de engelen hadden verzocht, maar het lijkt wel alsof het alleen maar tot haar doordrong dat het lichaam van de Heer weg was. Ze haastte zich om het aan de apostelen te vertellen. En toen ze Petrus en Johannes vond, zei ze tegen hen: "Ze hebben de Heer weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd." Petrus en Johannes renden naar de desbetreffende plek en zagen dat het graf inderdaad leeg was. Want zij zagen de linnen windsels liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, opgerold te zijde op een andere plaats. Johannes begreep kennelijk als eerste de prachtige boodschap van de opstanding. Hij schrijft dat hij het zag en geloofde, terwijl de anderen tot op dat punt de schrift nog niet kenden dat Jezus uit de dood zou moeten opstaan. Petrus en Johannes gingen weg, maar Maria bleef nog steeds treurend achter. Intussen waren de engelen teruggekeerd en zij vroegen haar vriendelijk: "Vrouw, waarom weent gij?" Zij zeiden tot hen: "Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem neergelegd hebben." Op dat ogenblik sprak de herrezen heiland, die nu achter haar stond: "Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij?" Zij meende dat het de hovenier was en zeide smekend tot hem: "Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd en ik zal hem wegnemen." Ouderling James C. Talmage heeft geschreven: "Ze sprak tot Jezus, haar geliefde Heer, hoewel ze dat niet wist. Door één woord van zijn levende lippen sloeg haar hartverscheurende verdriet om in een uitbundige vreugde. Jezus zeide tot haar: Maria." De stem, de toon, het tedere accent dat ze eerder had gehoord en lief gehad, tilden haar uit de wanhopige diepte waarin ze gezonken was. Ze keerde zich om en zag de Heer. In vervoering van vreugde strekte ze haar armen uit om hem te omhelzen en sprak slechts het liefdevolle eerbiedige woord Rabboni. Hetgeen mijn geliefde meester betekent. En zo werd deze gezegende vrouw de eerste sterveling die de herrezen Christus zag en met hem sprak. Later op die dag verscheen hij in of dichtbij Jeruzalem aan Petrus, aan twee discipelen op de weg naar Emmaus, en 's avonds aan de 10 apostelen en anderen. Hij stond toen plotseling in hun midden en zei: "Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet dat ik heb." En om hen verder te overtuigen, toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden at hij voor hun ogen gebakken vis en honingraad. Later droeg hij hen op. Gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Naast deze stellige getuigen in Jeruzalem kennen wij de onvergelijkbare bediening van de Heer is een Heer aan de vroegere bewoners van het westelijk halfrond. Hij daalde neer uit de hemel in het land overvloed en nodigde de verzamelde menigte, zo'n 2500 personen uit, om één voor één naar voren te komen, totdat ze allemaal waren gekomen, en hun handen in zijn zijde te leggen en de tekenen van het spijkers in zijn handen en voeten te voelen. En toen zij allen waren toegetreden en er zelf getuigen van waren geweest, riepen zij eenparig uit, zeggende: Hosanna, gezegend zij de naam van de Allerhoogste God. En zij vielen aan de voeten van Jezus neer en aanbaden hem. De opstanding van Christus toont aan dat zijn bestaan onafhankelijk en eindeloos is. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Jezus heeft gezegd: hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. De heiland is voor zijn leven niet afhankelijk van voedsel, water, zuurstof of enige andere stof, noch van een macht of persoon. Als Jehovah en als Messias is hij de grote Ik Ben, de zelfexistente God. Hij is dat en zal dat altijd zijn. Door zijn verzoening en opstanding heeft Jezus Christus alle aspecten van de val overwonnen. De lichamelijke dood is tijdelijk en zelfs de geestelijke dood heeft een eind daar iedereen in elk geval tijdelijk weer in de tegenwoordigheid van God zou komen om te worden geoordeeld. We kunnen ultiem vertrouwen in zijn macht hebben om al het andere te overwinnen en ons het eeuwige leven te schenken. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. In de woorden van ouderling Neil A. Maxwell: Christus' overwinning op de dood maakt een einde aan de hachelijke situatie waarin de mens zich bevond. Nu zijn er alleen nog persoonlijke gevaren. En daar kunnen we ook van gered worden door leringen na te volgen van hem die ons voor algemeen uitsterven heeft behoed. Nu hij aan de eisen der gerechtigheid heeft voldaan, stapt Christus op de plaats van de gerechtigheid. Of we zouden kunnen zeggen: hij is de gerechtigheid, net zoals hij liefde is. Evenzo is hij, behalve een volmaakt rechtvaardig God, een volmaakt genadig God. Zo maakt de heiland alles goed. Geen enkele onrechtvaardigheid in de sterfelijkheid is blijvend. Zelfs de dood niet, want hij herstelt het leven. Geen verwonding, handicap, verraad of misbruik blijft uiteindelijk zonder compensatie vanwege zijn ultieme gerechtigheid en genade. Tegelijkertijd zijn wij allemaal verantwoording aan hem verschuldigd voor ons leven. Onze keuzes en onze daden, zelfs onze gedachten. Omdat hij ons van de val heeft gered, is ons leven feitelijk het zijne. Hij heeft verklaard: zie, ik heb u mijn evangelie gegeven. En dit is het evangelie dat ik u heb gegeven. Dat ik in de wereld ben gekomen om de wil te doen van mijn Vader, want mijn Vader heeft mij gezonden. En mijn Vader heeft mij gezonden opdat ik aan het kruis zou worden verhoogd. En opdat ik na aan het kruis te zijn verhoogd, alle mensen tot mij zou kunnen trekken. Zodat evenals ik door de mensen was verhoogd, ook de mensen zouden worden verhoogd door de Vader om voor mij te staan, om naar hun werken te worden geoordeeld. Bedenk eens hoe belangrijk de opstanding is als sluitend antwoord op de ware identiteit van Jezus van Nazareth, als mede op de grote filosofische discussies en levensvragen. Als Jezus werkelijk is opgestaan, volgt daaruit automatisch dat hij een goddelijk wezen is. Geen enkele gewone sterveling heeft in zichzelf de macht om na zijn dood weer tot leven te komen. Omdat hij is gerezen, kan Jezus niet slechts een timmerman, leraar, rabbi of profeet zijn. Omdat hij is gerezen, moet Jezus wel een God zijn. Ja, de enige geboren zoon van de Vader. Daarom is wat hij leerde waar. God kan niet liegen. Daarom was hij de schepper van de aarde, zoals hij zei. Daarom zijn de hemel en de hel werkelijkheden, zoals hij leerde. Daarom is er een geestenwereld die hij na zijn dood bezocht. Daarom zal hij wederkeren en persoonlijk op de aarde regeren. Daarom komt er een laatste oordeel en een opstanding voor allen. Daar de opstanding van Christus echt heeft plaatsgevonden, zijn twijfels over de almacht, alwetendheid en welwillendheid van God de Vader, die zijn enige geboren zoon voor de redding van de wereld gegeven heeft, ongegrond. Twijfels over de betekenis en het doel van het leven zijn ongegrond. Jezus Christus is in feite de enige naam of wijze waardoor het heil tot de mensheid kan komen. De genade van Christus is echt. En zij biedt de bekeerlijke zondaar zowel vergeving als reiniging. Geloof is meer dan verbeelding of een psychologische uitvinding. Ultieme en universele waarheid bestaat. En er zijn objectieve en onveranderlijke morele normen die hij predikte. Bekering van een overtreding van zijn wet en geboden is een dringende aangelegenheid. De wonderen van de heiland zijn echt, evenals zijn belofte aan zijn discipelen, dat zij dezelfde werken en zelfs nog grotere werken kunnen doen. Zijn priesterschap is noodzakelijkerwijs een echte macht die het evangelie bedient en de sleutel van de verborgenheden van het koninkrijk omvat. Ja, de sleutel van kennis van God. Daarom in de verordeningen daarvan is de macht der goddelijkheid kenbaar. Doordat de opstanding van Christus echt heeft plaatsgevonden, is de dood niet ons einde. En hoewel onze huid zal worden geschonden, zullen wij uit ons vlees God aanschouwen. President Thomas S. Monson vertelde eens over Robert Blatchford, die in zijn boek God and My Neighbor afrekenen met de algemeen aanvaarde christelijke overtuiging zoals God, Christus, gebed en onsterfelijkheid. Hij stelde brutaal: ik heb alles wat ik wilde bewijzen zo volledig en afdoende bewezen dat geen christen, hoe nobel of onderlegd ook, mijn argumenten kan weerleggen of mijn betoog onderuit kan halen. Hij trok een muur van scepticisme om zichzelf heen. Toen gebeurde er iets opmerkelijks. Zijn muur werd met de grond gelijk gemaakt. Langzaam, maar zeker vond hij zijn weg terug naar het geloof dat hij had bespot en gehoond. Wat had die grote verandering in hem teweeg gebracht? Zijn vrouw was overleden. Gebroken ging hij de kamer in waar haar stoffelijk overschot zich bevond. Hij keek naar het gezicht dat hem zo dierbaar was. Toen hij uit de kamer kwam, zei hij tegen een vriend: zij is het en toch is ze het niet. Alles is veranderd. Wat er eerder wel was, is er niet meer. Ze is niet hetzelfde. Wat anders dan de ziel moet haar verlaten hebben? Is de Heer werkelijk gestorven en weer opgestaan? Ja. De fundamentele beginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van de apostelen en profeten aangaande Jezus Christus. Dat hij stierf, werd begraven, ten derde dagen verrees en ten hemel voer. Al het andere dat verband houdt met onze godsdienst is hier slechts een toevoeging aan. Toen de geboorte van Jezus, die was geprofiteerd, naderbij kwam, waren er onder het Nefitische en het Lamanitische volk mensen die geloofden, maar de meesten twijfelden. Uiteindelijk werd het teken van zijn geboorte gegeven, een dag en een nacht en een dag zonder duisternis, en iedereen wist het. Ook tegenwoordig geloven sommigen in de letterlijke opstanding van Christus, en velen twijfelen of geloven er niet in, maar sommigen weten het. Uiteindelijk zullen allen zien en allen zullen weten. Ja, alle knie zal zich buigen en alle tong zal hem belijden. Tot aan die tijd geloof ik te vele getuigen van de opstanding van Heiland. Weer ervaringen in het Nieuwe Testament zijn beschreven. onder andere Petrus en zijn collega's van de 12 en de lieve reine Maria van Magdalena. Ik geloof de getuigenissen die in het Boek van Mormon staan, van onder andere de apostel Nefi en de naamloze menigte in het land Overvloed. En ik geloof het getuigenis van Joseph Smith en Sidney Rigdon, die na vele getuigenissen een grote getuigenis van deze laatste bedeling gaven, dat hij leeft. Want wij zagen hem. Onder de blik van zijn alziend oog sta ik zelf als een getuige dat Jezus van Nazareth de herrezen verlosser is. En ik getuig van alles wat voortvloeit uit het feit van zijn opstanding. Dat u de overtuiging en troost van datzelfde getuigenis mag ontvangen, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our dear brothers and sisters, again we are coming.
Onze geliefde broeders en zusters. Wij komen weer aan het eind van een geweldige conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Wij spreken onze oprechte waardering uit voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd en zo hard gewerkt heeft om deze conferentie voor te bereiden. Wij danken hen die hebben gesproken of prachtige muziek ten gehore hebben gebracht. We hebben nu het voorrecht om nogmaals te luisteren naar onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor ter afsluiting van deze conferentie Come, Let Us Anew. Het slotgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Benjamin de Hoyos van de 70. Over een half jaar vindt er weer een conferentie plaats.
My brothers and sisters, what a wonderful.
Mijn broeders en zusters, wat hebben we een fijne conferentie gehad. We zijn geestelijk gevoed met de geïnspireerde woorden van de mannen en vrouwen die ons hebben toegesproken. De muziek was subliem. De boodschappen zijn voorbereid en gebracht met de Heilige Geest. En de gebeden hebben ons dichter bij de hemel gebracht. We zijn in alle opzichten opgebouwd door onze deelname. Ik hoop dat we de tijd zullen nemen om de conferentieboodschappen te lezen als die de komende dagen op lds.org worden gezet en als ze verschijnen in de komende edities van de Ensign en de Liahona. Want ze verdienen het om zorgvuldig doorgenomen en bestudeerd te worden. Ik weet dat u met mij uw oprechte dank wilt uitspreken aan de broeders en zusters die tijdens deze conferentie zijn ontheven. Ze hebben goed werk verricht en aanzienlijke bijdragen aan het werk van de Heer geleverd. Hun toewijding was volledig. We hebben ook met opgestoken hand broederssteun verleend die deze conferentie tot een nieuwe verantwoordelijke functie zijn geroepen. Wij heten hen welkom en willen hen zeggen dat we naar uitzien om met hen voor de zaak van de meester samen te werken. Mogen wij bij het overdenken van de boodschappen die we hebben gehoord besluiten om het een beetje beter te doen dan voorheen. Mogen wij anderen die onze geloofsovertuiging en onze normen niet delen vriendelijk en liefdevol behandelen. De Heiland bracht alle mensen op aarde een boodschap van liefde en welwillendheid. Mogen wij altijd zijn voorbeeld volgen. We staan in de huidige wereld voor veel ernstige problemen. Maar ik verzeker u dat onze hemelse Vader aan ons denkt. Hij zal ons leiden en zegenen als we ons geloof en vertrouwen in hem stellen. En hij zal ons door alle moeilijkheden heen loodsen die op ons pad komen. Mogen de zegeningen des hemels op ieder van ons rusten. Mogen er bij ons thuis een sfeer van liefde en hoffelijkheid heersen. En mogen de geest van de Heer daar zijn. Mogen wij ons getuigenis van het evangelie voortdurend voeden, opdat het ons zal beschermen tegen de slagen van de tegenstander. Mogen de geest die wij de afgelopen twee dagen hebben gevoeld bij ons blijven in onze dagelijkse bezigheden. en mogen wij altijd bezig zijn met het werk van de Heer. Ik geef u mijn getuigenis dat dit werk waar is, dat onze Heiland leeft en dat Hij deze kerk hier op aarde leidt. Ik betuig u, ik geef u mijn getuigenis dat God, onze eeuwige Vader, leeft en dat Hij ons lief heeft. Hij is werkelijk onze Vader, Hij is een persoon en bestaat echt. Mogen wij beseffen hoe dicht Hij tot ons wil komen, hoe ver Hij bereid is te gaan om ons te helpen en hoezeer Hij ons lief heeft. Mijn broeders en zusters, God zegen u. Mogen de vrede die Hij heeft beloofd de uwe zijn, voor nu en voor altijd. Ik neem afscheid van u en hoop u over 6 maanden weer te kunnen begroeten. En dat doe ik in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.
Come, let us anew. Our dear Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Nu wij aan het eind komen van deze algemene conferentie, spreken wij tot u onze dank uit voor de fijne geest die ons hart heeft geraakt. Wij erkennen uw hand in deze herstelde kerk van uw Zoon Jezus Christus in deze laatste dagen. En wij zijn dankbaar voor het zoenoffer van uw Zoon voor ons. We danken u voor de geïnspireerde leiding die onze geliefde profeet, President Thomas S. Monson, en zijn raadgevers hebben gegeven. En wij weten, Vader, dat gij het werk zult bespoedigen in deze tijd. Geef ons alstublieft de moed, Vader, om het evangelie uit te dragen. En help ons om de hand te reiken aan hen die zijn afgedwaald, opdat wij hen terug mogen brengen naar u. Help ons alstublieft om te denken aan alle leringen die we hebben ontvangen gedurende deze conferentie en die toe te passen. En nu, Vader, breng ons alstublieft naar huis. In veiligheid en in vrede. Met een grote verlangen om getrouwd te zijn. In de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Dit was een uitzending van de 184ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.